Dit land is helemaal gek.
Dit is zo'n corrupte gemeente.
Tot op het bot.
We zijn boos, cynisch, wantrouwend. Nederland verandert. We onderzoeken de rol van angst in onze omgang met elkaar, in de politiek, in de geschiedenis. Seizoen 2 van de podcast Polder in de Fik. Waarom we zo bang zijn. Abonneer je nu in je podcast-app.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar de AEX-factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten je elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten, dat zijn deze week Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer en Han Dieperink, CCO bij Aureus. Heren, beide welkom.
Goeiedag.
Goeiedag.
Straks alles over de macht van techbedrijven, over Facebook en al die andere Amerikaanse giganten. Want stel dat ze allemaal toch worden opgebroken, moet je dan in al die losstaande bedrijfjes gaan investeren? Nou, dat bespreken we zo. Eerst een overzicht van de Beursweek.
Tesla's new factory near Berlin is getting ready to ramp up production. It could soon be making up to 10,000 electric vehicles per week. And that could spell trouble for workers at Volkswagen. Germany's Handelsblatt newspaper says VW could shed 30,000 jobs as a result.
We have jobless claims falling to 293,000. That's a good number. We have not seen a jobless claims number, a weekly number, with a two handle on it since before the pandemic. So this is obviously the lowest number since the pandemic.
Hallo allemaal, dag koploers. Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader order uit te stellen. De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce.
De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Zijn niet mijn woorden, maar je hoorde Pieter Zwart, topman van Coolblue. De webwinkel wordt geen beursgenoteerd bedrijf. Wim, om met jou te beginnen. Hoe luister jij naar die boodschap van Pieter Zwart?
Nou, hier wordt duidelijk verwezen naar het marktsentiment. En dat is inderdaad wisselend geweest de laatste weken. Maar ik vraag me toch echt wel af of dit de enige reden is. En dat vermoed ik duidelijk van niet. Er zijn nog veel meer redenen aan te wijzen. Er zijn ook berichten doorgekomen dat de winstgevendheid van Coolblue op de tocht staat. Er zijn natuurlijk toch ook problemen met onderdelen wereldwijd. Dus ook leveringsproblemen voor producten die online besteld worden bij Coolblue. En ja, dat zijn allemaal berichten, zeg maar, vlak voor een beursintroductie die beleggers ook niet al te optimistisch stemmen. En er waren ook wat winstwaarschuwingen van andere Britse webwinkels met name. En dat hakte er ook wel stevig in.
Maar Han, die onzekerheid op de financiële markt waar hij het over heeft, zie jij die ook?
Nou, we staan een paar procent onder de top. Dus het valt nog wel mee als je kijkt naar de stand van de onzekerheid. Ja. Maar ik heb even gekeken. Ik kan inderdaad 10 punten vinden waar je dus onzekerheid kan zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld de Delta variant van het virus en Evergrande. Dat zijn onzekerheden, dat zijn er twee. Maar ja, die zitten eigenlijk in de koersen verdisconteerd. Je hebt een aantal incidentele factoren, zoals de energieprijzen, de lage voorraden en het tekort aan personeel. Nou, na verloop van tijd ebt dat wel weg.
Zelfs bestelbussen zou het tekort zijn.
Inderdaad, maar je hebt ook eentje die dan overdreven wordt, zoals het kredietplafond in de Verenigde Staten. Dat is ook een onzekerheid die natuurlijk een rol speelt. Je hebt een discussie over tapering, maar eigenlijk is het pas onrustig op het moment dat je de rente gaat verhogen. Nou, is voorlopig nog niet aan de orde. Dus er blijven er drie over. Chinese regulering, stagflatie, kun je een discussie over hebben. En het energietekort. Dus dat, zeg maar, wat volgend jaar dat we echt een tekort krijgen aan energie. Maar, we staan gewoon 2% onder de top. En een beurs beklimt gewoon een muur van angst. En daar zijn we volop mee bezig. Het gekke is dat er net daarvoor een emissie niet doorging. Maar die was omdat het beursklimaat te goed was. Dat was Schold Energy. Die zei, ja, het is zo druk op de beurs met al die emissies. Ik doe even niet mee.
Maar Pieter Zwart had even met jou moeten bellen. Want dan had je door die hele lijst van onzekerheden kunnen lopen. Maar ik denk toch ook wel, heel veel dingen wisten we toch van tevoren. Wat is dat dan voor een slap verhaal dat hij zegt van er zijn onzekerheden?
Nee, de onzekerheid zit gewoon binnen het bedrijf. Hetzelfde geldt ook met Schold Energy. Daar werd door Waterland naar de beurs gebracht. Maar als je kijkt naar de energiemaatschappijen die allemaal energie hebben lopen verkopen en nu moeten leveren tegen veel hogere prijzen. Ja, ik zou ook even niet naar de beurs gaan als ik zo'n energiebedrijf was. En hetzelfde geldt denk ik ook bij Coolblue.
Hij krijgt een hoger bod in de private die sfeer en dan kiest hij die route. Maar ja, de verwijzing naar het beursklimaat, wat net ook uitvoerig beschreven is door Han, dat is natuurlijk ja, een beetje kul. Er zijn gewoon meer specifieke redenen. En de IPO-markt, ja, die is ook wisselend, want het hangt gewoon van het karakter van het bedrijf af. We hebben van de week emissies in beursintroducties op Wall Street gezien, waar de koers de eerste dag al ook met 20-30% steeg en de emissie ruim overtekend was. Enig idee van hoeveel emissies en beursintroducties er wereldwijd zijn geweest de afgelopen 12 maanden? 3800. Ja. En er zitten er nog meer dan 1000 in de pijplijn die al aangekondigd zijn.
En daar wil ik het heel graag met je over hebben. Dus we zitten helemaal op één lijn. Daar gaan we het over hebben. Nog heel even over Coolblue zelf. Vind je het dan zonde dat zo'n bedrijf niet aan de beurs gaat, Wim?
Nou, ja, goed. Je kijkt eigenlijk wel een beetje naar het karakter. Coolblue, online bestellen, e-commerce, dat is wel de trend. En Coolblue, moet ik zeggen, heeft ook een heel vriendelijk imago. Ik merk het zelf ook bij onze klanten. Ik krijg bepaald niet bij iedere beursintroductie aankondiging direct vragen. Maar op de dag dat Coolblue dat aankondigde, was nog maar enkele weken terug, kreeg je inderdaad gewoon diverse e-mails van klanten en collega's van weet je meer, wat is er al bekend, wanneer gaat het gebeuren enzovoort.
Toch wel interesse.
Dus inderdaad wel interesse, maar ja, er moet gewoon nog duidelijk meer gezegd worden. En ze hebben nu wel tegenwindfactoren. Ik moet wel zeggen, eerder dit jaar waren er ook al geruchten. De hele beursgang verdient geen schoonheidsprijs. De communicatie van Pieter de Zwart. Ja, Pieter Zwart, ja, denk ik, laat toch. Hij moet zich wat dat betreft wat beter laten adviseren.
Ja, Hans, ze zijn er twee keer niet gegaan. De eerste keer, Wim zegt het terecht, ze verdienen niet de schoonheidsprijs, lieten ze de beursgang lopen vanwege de zwangerschap van de CFO. Echt waar, nu deze reden. Komen beleggers dan terug voor een derde poging? Zou jij als Pieter Zwart voor een derde keer komt van nu gaan we wel het bedrijf naar de beurs brengen?
Nou, je kijkt natuurlijk gewoon naar het bedrijf uiteindelijk. Dus je kijkt gewoon wat
dat. En vergeet dan dat.
Ik denk niet dat per se een rol moet spelen. Maar er zijn nu duidelijk issues binnen het bedrijf. En die moet je eerst oplossen. En je moet natuurlijk ook bij de beursgang alles melden. Dat allemaal in het prospectus. Dus alles wat in het prospectus moet ook al waar zijn. Dus als er wat mis is, moet je het ook melden. Dus ja, het moet wel helemaal schoon zijn. Het moet wel helemaal verkoopklaar zijn. Het alle dingen moeten natuurlijk optimaal staan. En als het niet optimaal is, dan krijg je een lagere prijs.
Ja.
En je wil natuurlijk ook niet, we hebben een aantal emissies gehad inderdaad die ook gewoon tegenvielen. Dus waar de koersen van zakken, ja, dat raakt meteen ook het imago, de reputatie van het bedrijf. Dat wil je dan ook niet. Maar het moet ook wel een succes zijn. Dus alles moet precies goed zijn en dan durven ze aan, zeg maar.
Of ze terugkomen, ik denk dat de problemen op de arbeidsmarkt met het aannemen ook van mensen voor de distributiecentra en voor de levering. En dat is juist een specifieke punt van Coolblue, dat ze service leveren tot achter de voordeur bij het afleveren van de online bestelling. Ja, dat is trouwens ook een kostbare dienstverlening. Maar wel eentje die sympathiek oogt. Dus ik heb wel enig sympathie voor het bedrijf. Maar of het een doorslaand succes wordt, dat waag ik nog te betwijfelen.
Ja, over succes gesproken. Jij had het net succesvol al over de beursgangen waar ik het over wilde hebben. 3800, als ik het goed heb onthouden.
Ja, wereldwijd is dat dan, hè, de afgelopen 12 maanden.
14.
Wat het leek me ook wel leuk te hebben om het klimaat voor beursgangen. Pieter Zwart durft het nu niet aan. Ja. Maar hoe is het eigenlijk gesteld op dit moment met het klimaat voor beursgangen?
Nou, er zijn ook allerlei indices die dat registreren. Bijvoorbeeld van FTSE, Renaissance enzovoort. En year-to-date staan die gewoon in de min. Echt de afgelopen maanden fors ingeleverd. Er zijn ook ETF's in de markt, zelfs IPO's. Met de usage karakter.
Ja.
Van, jij noemde het, Han, First Trust bijvoorbeeld.
Ja, IPO-index, dus die kun je daar volgen. Ja, dus de IPO's.
Dat soort ETF's kan je dus zelfs kopen, waarbij je volgens bepaalde formules gespreid redelijk in die IPO's belegt. Punt is ook voor beursgangen, kijk, Coolblue, dat zal wel lukken, maar om aan die Amerikaanse IPO's die hot zijn mee te doen, dat is vaak veel minder makkelijk. Want dat wordt in Amerika aan de geprivilegieerde instituten of private bankland toebedeeld. En je kan dus eigenlijk pas instappen nadat de eerste noteringen of de eerste dagen handel is zijn geweest. En ja, soms is die koers dan al behoorlijk opgeschoten. Maar er zijn heel veel beursnoteringen bijgekomen de afgelopen 12 maanden waar zeg maar de koers nu van onder de koers van uitgifte staat. Ik heb er toch nog wel eentje op kunnen zoeken die toch wel een doorslaand succes was, die ik onderschat heb. En was Airbnb. Is echt doorslaand succes geworden. Maar vorig jaar eerst natuurlijk uitgesteld hè, vanwege corona. En toen de economie wereldwijd weer openging en het reisverkeer aantrok. En ook Booking.com zag bijvoorbeeld ook de binnenlandse boekingen weer toenemen. Ja, toen is ook Airbnb...
Op het andere heb je ook al een paar succesjes. Je hebt dat Allfunds, wat begin dit jaar naar de beurs gekomen. Zat 28% in de plus. En je hebt dat CTP, die logistieke vastgoed. Dat is ook plus 29%. Dus ja, dat
is een Allfunds, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje in de schemerzone. Want dat vind ik niet zozeer meer in de sfeer van beleggingsfondsen en financials. Mm-hmm. Want een van de grote is ook een zogenaamd Innovation and Technology Fund van BlackRock. Wat naar de markt is gegaan. En dat telt als een van de grootste, maar die tel ik eerlijk gezegd zelf niet mee, want die beleggen zelf weer in andere beursvehicles.
Hey Han, ik grapte net al, je had een heel lijstje met punten die we zo naar Pieter Zwart aan het einde van deze aflevering gaan sturen.
Die als excuus zal gebruiken. Dus,
als we even kijken naar de aanstaande beursgangen die er misschien nog aan zitten te komen.
Ja, je hebt er nog twee in Amsterdam. Voor 17 oktober staat Onward. Dat is een medisch bedrijf, niet zo'n heel groot bedrijf. Dus dat gaat nog gewoon door. Je hebt nog iBusco. Dat is een elektrische bussen, dus dat is de toekomst. En zeker als het duurzaam en elektrisch is, dan kan het best wel hot zijn. Dus,
is dat iets waar je naar uitkijkt ook?
Nou, nee, ik heb niet zo dat ik meestal in beursgangen investeer. Dat is toch wel een hele specialisme. Ik kijk liever naar wat grote bedrijven die... Dus nee, het is niet zo dat ik daarnaar uitkijk. Maar ik ben op zich wel positief voor het Damrak dat er weer wat bedrijven bij komen. Er zijn toch weer 14 bij. En het was tijdenlang dat het wat verarmd werd. Zeg maar dat Amsterdam niet zo interessant was. Maar bijvoorbeeld ook groot gezien, US Universal. Dat is natuurlijk deels natuurlijk bepaald doordat Nederland zo'n mooi vestigingsklimaat is, fiscaal gezien natuurlijk. Dus ik begrijp het ook wel. Maar goed, ze zijn er wel.
En, je hebt eerder dit jaar natuurlijk ook het zogeheten SPAC-fenomeen. Ja. Dus zeg maar de versnelde beursintroductie via eerst overname van een min of meer lege beurs BV, die dan een zak geld toebedeeld krijgt van allerlei investeerders. En dan moeten ze zeg maar op jacht naar een prooi om daarin te gaan beleggen. En zodoende kan een snellere beursintroductie ook buiten allerlei regelgeving om plaatsvinden. Ja. Maar je ziet dat ook die SPACs, wat echt vorig jaar helemaal een raasje was. En vanuit New York via Londen ook naar de Amsterdamse beurs kwam, dat daar de koersniveaus ook van terug zijn gevallen. En waarom zou je ook per se in een nieuwe onderneming willen beleggen als er ook heel goede, succesvolle ondernemingen al reeds op de beurs genoteerd zijn met een uitstekende track record en met steeds betere resultaten, de groeiers.
Slecht bruggetje, maar een bedrijf dat al heel lang beursgenoteerd is, maar misschien niet zo'n geliefd bedrijf. TomTom, bedrijf heeft het lastig. Dat was te zien in de kwartaalcijfers deze week. Wim, ik hoorde je van de week al bij Bas van Werf in de ochtendspits. De resultaten waren niet best, zei je, even vrij vertaald.
Ja.
Waarom?
Nou ja, het is TomTom was bekend vanwege de kastjes in de auto. De toekomst van mobiliteit is wel aan navigatie gekoppeld. Maar daar heeft TomTom op te boksen tegen de grootmachten. Met name natuurlijk Google Maps enzovoort. En ze hebben afgelopen jaren wel getracht zeg maar geïntegreerde apparatuur in de auto's te laten installeren en contracten met autoproducenten af te sluiten. Maar dat is eigenlijk een slag die ze toch grotendeels verloren hebben. Als ze nu als succes moeten melden dat ze een Ducato camper nieuwe navigatieapparatuur hebben weten te installeren. Ja, als een van de grote successen, dan heb je het toch laten liggen. Maar navigatie en mobiele apparatuur. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld Garmin. Wat eigenlijk in feite van basically dezelfde technologie, GPS-software en maps enzovoort, gebruik maakt. Het had ook heel anders gekund. Dus ze hebben daar hun bedrijfsmodel gewoon onvoldoende verder ontwikkeld.
Ja, even.
En dat heeft. In 2015 maakte de koers nog een piek. Maar de afgelopen 5 jaar is die koers meer dan gehalveerd. Ik moet zeggen, de cijfers waren tegenvallend. Bij de opening op de beurs donderdagochtend moest er ook forse veer worden gelaten. Maar daarna kwam er toch weer herstel. Een beetje ook van het positieve nieuws van de dag van andere beursgenoteerde fondsen. En ook vrijdag liep de koers verder op. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet zo goed. Want de komende jaren laat volgens analisten, taxaties, de onderneming ook geen enkele winst nog zien.
Nou, maar over die komende jaren gesproken, want we hebben het heel vaak over TomTom gehad. Heel vaak horen we, het is een aflopende zaak, ze zullen wel een keer de tent gaan sluiten. Maar je kan ook zeggen, hoe kan TomTom een DSM worden? Dus hoe kunnen ze zichzelf helemaal gaan omturnen? Hoe kunnen ze dan een mooi nieuw bedrijf van maken? Zie jij dat bijvoorbeeld weggelegd dan?
Het probleem wat hier speelt is natuurlijk dat netwerkeffect van Google Maps. Google, iedereen heeft Google Maps, iedereen gebruikt Google Maps. En dat maakt Google Maps alleen maar sterker en sterker. Dus dan moet je je opzoeken in een bepaalde niche. Dus bijvoorbeeld Microsoft heeft een fantastisch besturingssysteem. Sommigen vinden het niet zo fantastisch. Maar iedereen gebruikt het omdat iedereen het gebruikt. Dus alleen Apple kon daar inbreken door er net naast te gaan zitten op een mobiel besturingssysteem. Dus de OS X op iOS. Dat is wat Apple zeg maar van Microsoft kon winnen. Niet door directe strijd aan te gaan. En dat zou TomTom ook in een niche kunnen. Ze hadden even een niche dat ze op logistieke dienstverlening, al die pakketjes die bezorgd moeten worden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je wat extra software nodig hebt. En misschien nog steeds dat er een keer een overname komt van TomTom. Ze hebben toch een bepaalde technologie die misschien interessant is voor een Apple of voor een andere concurrent van Google. Dat zou kunnen.
Je had veel autoproducenten die toch zeg maar zeer terughoudend waren om hun data ook te delen met Google.
Ja.
Nou, in die markt hadden ze duidelijk agressiever op moeten treden. Maar aan de andere kant staan natuurlijk consumenten. Een autorijder doet nog meer dan alleen maar autorijden. Dus je wil veel van je mobiele systemen wil je geïntegreerd. En dan treedt dat netwerkeffect op van Google Android of van de Apple eco-community, zeg maar.
Ja, dus misschien nog op technologie. Dus dat iemand anders geïnteresseerd is vanwege de kennis en kunde die ze in huis hebben. Dat zou kunnen.
Maar ook die hele sportmarkt. En dat vind ik toch echt een misser. Hè? Wat Garmin is, had eigenlijk ook TomTom kunnen zijn.
Ja, dus een niche. Daar heb je het wel van.
Maar niche is zeer succesvol. Kijk maar naar de rendementsontwikkeling van Garmin.
En nog eens een bedrijf wat met kwartaalcijfers kwam. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Ze groeien, maar minder hard dan eerdere kwartalen. De koers dit jaar, ik had het even gemist, maar zo'n 30% in de min.
Ja.
Het lijkt, Han, alsof die gouden tijden voorbij zijn. Ze hadden natuurlijk geprofiteerd van de lockdowns.
Ja. Dat klopt. Nee, en op zich hebben ze goede marktposities. En een groot deel van de markt hebben ze zelfs nummer 1 positie. En ook hier geldt natuurlijk dat het netwerkeffect. Dus als je nummer 1 bent, dan wordt het heel lastig om voor de nummers 2 en 3 zeg maar, om de marktpositie te winnen. Maar ze hebben natuurlijk de overname van Grubhub in de Verenigde Staten. Ja. En dat groeit niet zo hard. En daar zit natuurlijk wel de concurrentie. Daar zit Uber Eats en daar zit natuurlijk
DoorDash, Delivery Hero.
Een aantal concurrenten die daar dan toch marktaandeel afsnoepen, blijkbaar. Want de markt groeit misschien toch wel iets harder dan die 3% die volgens nu uit de cijfers kwam. En de groei viel deels wat tegen. Dus nu 25%. Dat is dan al tegenvallend tegenwoordig. En vorige maand kwartaal was het met Grubhub erbij was het 37%. Maar goed, nog steeds een vrij sterke marktpositie in veel andere landen. Hè. Dus in het VK en hier. Dus dat is allemaal verder prima. Maar de koers is vrij fors afgegleden daardoor. Je ziet niet dat er dat Catrock zijn positie wat uitgebreid heeft. Dus die wil toch dat er wat meer aandeelhouders vriendelijk wordt gedaan. En ze hebben nog een Braziliaanse deelneming, iFood, die ze kunnen verkopen voor een mooi bedrag. Dus dat zou misschien nog het gevolg kunnen zijn.
Ja, veel analisten zijn toch nog enthousiast als je kijkt naar de koersdoelen. Maar ik moet zeggen, ik heb er altijd grote terughoudendheid bij gehad. Hè. Ze werken natuurlijk via de app. En ze presenteren zich ook als een platform economy onderneming. Maar juist hè, die extra service die ze moeten leveren van thuisbezorgen enzovoort. De distributie en toch ook met al die restaurantsketens en vestigingen enzovoort. Ik moet zeggen, wat dat betreft geloof ik toch wat minder in dat netwerkeffect. En ze hebben inderdaad ook hele sterke concurrenten. Die al genoemd zijn, Uber Eats, DoorDash enzovoort. En ik moet zeggen dat die overname van Grubhub, die vond ik eerlijk gezegd ook gewoon wat te snel. Wat dat betreft, dat je het zo genoemd, denk ik toch beter voor de Europese expansie kunnen kiezen.
Ja, want die Grubhub, Matt Maloney, dat is de oprichter ervan.
Die stapt er nu ook uit.
Ja, hij kwam in de directie, maar stapt dan een half jaar op. Ja. Dus je doet een miljardenovername. Dan wil je natuurlijk dat iemand wat langer aan boord blijft. En die gaat in december al het bedrijf verlaten. Wat zegt dat dan, Han, als zo'n topper al...
Dat schept natuurlijk geen vertrouwen op het moment dat iemand even vroeg al wegloopt. Binnenkort hebben ze een beleggingsdag. Dus volgende week geloof ik, 21 oktober.
21 oktober is dus Capital Markets Day.
Dan mogen ze met de billen bloot. Dan mogen ze vertellen hoe ze hun strategie gaan uitrollen in de toekomst. Dus in principe zie ik wel, dit is een markt die wel groeit. Maar het is wel een vechtmarkt. En je hebt een aantal grote partijen die gewoon maar... Amazon of Uber, dat zijn allemaal dingen die daar net zo goed ook kunnen bewegen.
Dan noem je de brede, maar eigenlijk moet je ook de pizzaketens er nog bij rekenen. En ook als je zag, bijvoorbeeld de afgelopen week kwamen ook de cijfers van Domino's uit. En die vielen eigenlijk ook fors tegen. En ik hoor zelfs van collega's die een zoon aan het werk hebben op fiets hier in Amsterdam, waar pizza's voor €2 worden afgeleverd. Dus geeft even aan hoe hard die concurrentie is gewoon.
En het is natuurlijk ook een bedrijf met gewoon heel veel personeel. Dus
ja, nou,
bedoel,
precies,
als er een tekort aan personeel is, bedoel, ja, is misschien moet je wel een beetje oppassen met bedrijven met heel veel personeel in dienst op dit moment.
En, dus ondanks een platform, company, app enzovoort, ik geloof niet dat het een exponentieel business model is. En dat is mijn wezenlijke keuze waarom ik niet enthousiast ben over Just Eat Takeaway.
Iets heel anders, de Amerikaanse senator Elizabeth Warren, die zei het al heel vaak en deze week herhaalde ze haar boodschap. Maar weer, dit keer in een talkshow, Facebook moet opgebroken worden.
We need to break up Facebook because they exercise so much influence in Washington. We got to break them up, not just to protect our economy, but to protect our democracy.
Ja, we moeten ook een beetje omlachen, omdat ze het wel vaak heeft gezegd, Han. Maar zit Zuckerberg nu zenuwachtig naar dit verhaal te luisteren, denk je?
Ach, ik denk dat hij het al zo vaak gehoord is dat hij daar niet meer zenuwachtig van wordt. Zuckerberg heeft het een beetje, moet het een beetje licht onder vuur. Het is natuurlijk, geloof ik, na Trump de meest gehate man in de Verenigde Staten. Dus het is ook makkelijk natuurlijk om hem afgeven. En ook hier geldt ja natuurlijk netwerkeffecten. En dat heeft Zuckerberg prima door. En die ziet dan ook van als Facebook te klein wordt, dan kopen Instagram. En als Instagram, dan noemen we de WhatsApp bij. En dus dan zorg ik voor toch dat ik voldoende kritische massa heb in het totaal. En nu moet het allemaal wel opgesplitst worden. Maar ook hier dat netwerkeffect zorgt dus dat het platform dat het grootst is, ja, dat wint alleen maar marktaandeel. En dan kun je het wel opsplitsen. Dat hebben we in het verleden vaker gezien. We hebben het ook met AT&T gezien. Dat op een gegeven moment allerlei babybells ontstonden onder Mabel.
En de Standard
Oil. Dat kan goed zijn voor de koers. Standard Oil, dat had 99% marktaandeel in de VS. Dan zegt, nou, dat kan moet niet kunnen. Dat gaan we opsplitsen. In totaal, ik geloof, 7 verschillende oliebedrijven. En eigenlijk is die opsplitsing heeft ervoor gezorgd dat John D. Rockefeller erg rijk is geworden. Want het zorgt ervoor het unlocken van value. En dat kun je hetzelfde bij Facebook ook zien natuurlijk. Op het moment dat allerlei losse onderdelen misschien verkocht worden, dan kan het misschien de sum of the parts meer zijn dan wat het nu is.
Ja, want die schandalen, die stapelen zich op. Je zei het al, hij is op Trump na de meest gehate man van de VS. Je hebt die politieke druk van Warren en consorten. Misschien nu ook publieke opinie, dat klanten zeggen van, dan moet dat gaan veranderen. Gaat er nu ook echt een keer wat veranderen op het hoofdkantoor van Facebook?
Ja, het gaat anders dan in China. In China beslissen gewoon, we gaan reguleren. Mm. En dag twee gaan ze daadwerkelijk ook handhaven.
En dan moet je het ook doen ook.
En hier heb je allerlei hearings voor de Senaat. En dan heb je allerlei wetgeving in voorbereiding. En dan heb je de rechter die er tussen gaan komen. En dat duurde een jaar of twee voordat het gereguleerd
wordt. De reputatie is al jaren slecht van Facebook. Zeker sinds het Cambridge Analytica schandaal. Maar eigenlijk zag je ook de vorige ronde van hearings in het congres vorig jaar zomer. Het eigenlijk geen echte impact gehad. Tegelijkertijd met die storingen, zeg maar, de afgelopen anderhalve weken geleden, zag je ook hoeveel miljarden gebruikers er eigenlijk zijn van de verschillende apps van Facebook. En dat zo ongeveer parallel loopt. Soms ook een synoniem een merknaam van het internet is geworden in sommige landen. De advertentieinkomsten, die groeien nog fors. En online adverteerders blijven gewoon voor die platforms kiezen. Als het wordt opgebroken, ik denk dat er ook nu al diversificatie is van business models die nieuw ontwikkeld worden. Er zou inderdaad de som van de delen zelfs ook inderdaad meer kunnen opleveren dan de huidige. Hoewel ze aan de achterkant, Zuckerberg zei altijd van, ik doe het niet. Er is wel gebleken dat hij het wel doet. Er is een zekere integratie tussen Instagram en Facebook. Ja. En mogelijk zelfs WhatsApp. WhatsApp is eigenlijk nog vrijwel zonder reclame. Dat kan ook nog gemonetiseerd worden. Dus geld meegemaakt worden.
De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Bij mij nog altijd Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger Vermogensbeheer. En Han Dieperink, CCO bij Aureus. En we hebben het nog steeds over tech-aandelen. Over het opbreken van techbedrijven, om precies te zijn. Want wat zijn alle losse onderdelen waard en moet je ze allemaal hebben in je portefeuille? Een discussie trouwens die al jaren speelt, maar 2 jaar geleden op de kaart werd gezet door Chris Hughes, medeoprichter van Facebook. Met een boodschap voor Mark Zuckerberg.
Mark owns the majority of the shares. Unlike the leader of a democracy, there are no checks and balances on Facebook. Mark has no boss and he cannot be fired. We need new regulations. It's time to break up Facebook.
Je had het net over die opsplitsing van al die oliebedrijven, Han. Ja. Dat zegt Hughes later ook in dit interview. Los zijn de onderdelen veel meer waard. Om met die bewering te beginnen. Klopt dat ook voor Facebook? Stel, we breken de boel helemaal op.
Dat ligt eraan hoe ver de boel inmiddels geïntegreerd is en of het op te breken valt in verschillende delen. Dus het zijn natuurlijk op zich losse applicaties. Maar ja, ik bedoel, de kracht zit natuurlijk wel deels in de wisselwerking. Dus dat ze elkaar versterken. Ik weet niet of dat nog is. Ik heb het niet bestudeerd of de sum of the parts in het geval van Facebook meer waard is. En wat het lastig natuurlijk is, je hebt in het verleden bijvoorbeeld Microsoft gehad. Hè? Die mocht had dan de browser, die verkocht de browser dan mee, zeg maar, in het pakket. En toen zei het, ja, maar dat mag niet, die moet je dan losverkopen. En op het moment dat die browser inderdaad losverkocht was, ja, was het helemaal geen issue meer. Dus op het moment dat dit dan geïmplementeerd gaat worden, bijvoorbeeld of dat het opgesplitst gaat worden, kan het zo zijn dat er weer andere nieuwe technologie is of dat er iets anders is verzonnen. Dus je wordt eigenlijk ingehaald door de tijd. Dus de regelgeving gaat dan wel zijn gang en die doet dan wel wat. Maar ja, op tegen de tijd dat het gebeurt, is de technologie heeft alweer links en rechts andere oplossingen gevonden. Dus ik weet niet of dat nou heel veel impact heeft op Facebook. Je kan natuurlijk ook allemaal regionale Facebooks doen. Hè? Ik bedoel, kijk, wat je toch ziet, is dat je ziet dat Facebook niet actief is in China. Dus als er een Chinese strijd is tegen deze techgiganten, zijn ze daarvoor redelijk immuun. Want ze zijn niet actief in China. Afgezien misschien van Apple, die natuurlijk nog wel wat exposure heeft in China. Maar bijvoorbeeld Google of Facebook, dat mag niet in China. Dus ja, dat heeft ook geen last van als China een boycott legt. Dus daarvoor zijn ze relatief immuun. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een Facebook VS krijgt en een Facebook Europa of zoiets. Dat je dat soort fenomenen krijgt.
Wat ze op een gegeven moment ook met TikTok wilden doen. Dus TikTok moest los van het juk van het Chinese regime. En dan zouden we het in regio's gaan opsplitsen.
Nou ja, dat zie je toch wel een beetje. De regionalisering van het internet. We hebben hier natuurlijk ook de AVG-wetgeving. Dus dat we maar niet zo alle data in de VS willen hebben. Dus ik kan me voorstellen dat als Europa zegt, ik wil niet dat alle data van Europese burgers bij Facebook in de VS zit, dat ze dan de oplossing is, dan moet er maar een Europese Facebook komen. Dus die regionalisering, die zie je wel. En natuurlijk onder leiding van China. Maar China zegt, bepaalt zelf wel welke data naar buiten komt en erin gaat. Ja. Dus.
Maar of het effectief is, ik wel zeer. Want kijk, het gaat natuurlijk om meerdere aspecten. Het gaat om marktmacht, monopolistische praktijken waar misbruik van gemaakt. Dus het niet toestaan of het uit de markt drukken van de concurrentie. Het in de weg staan van innovatie. En dat is natuurlijk, innovatie is een maatschappelijk goed. Hè? Dat brengt ons met z'n allen verder. We hebben innovatie nodig om door de energie, de transitie, klimaattransitie, al die zaken doorheen te komen. Dus innovatie moeten de overheden bevorderen, ook op technologiegebied. En de andere kwestie is de privacy. Maar ja, je noemt de AVG, dat vind ik zelf een desastreuze wet. Blokkeert allerlei activiteiten, dienstverleningen enzovoort. Terwijl aan de andere kant staan gebruikers. Druk jij wel eens een cookie weg als van niet acceptabel, want we zien vaak dat die consumenten toch die data willen hebben. En wat Facebook betreft, ja, ik denk dat er aan de achterkant wel enorm wordt samengewerkt, want het is nog steeds het business model met advertentieinkomsten. En men weet heel veel van de consument en van de gebruikers. En waarschijnlijk ook wel weet Facebook van de verschillende, of je alle drie de apps bijvoorbeeld gebruikt enzovoort. En daar richten ze gewoon specifieke advertenties mee op een specifiek publiek. Dat micro-targeting, marketing. En ja, dat brengt zeer waarschijnlijk het meest op. En dat zou wel het business model van Facebook enigszins kunnen aantasten. Maar even terug, ik ben het wel eens wat dit betreft met Han. Dat zeg maar de technologie zich zo snel ontwikkelt dat vaak de toezichthouders daar gewoon achteraan haken en er eigenlijk geen greep op hebben. Het is wel voor Facebook van belang. Daar hadden we discussie met collega's onderling over de afgelopen week en natuurlijk ook met klanten wel. Is Facebook een monster geworden wat zichzelf nog wel onder controle heeft? Nou, dat kan je afvragen. Nou, het is wel een moeilijke. Als je zeg maar heel sterk vanuit governance en ook sociale politiek denkt, dan zeg je van nou, dan past Facebook niet in de portefeuille. Ja, dat zegt Horgan, die klokkenluider ook, hè, van bij Facebook staat winst maken voorop. Ja, zeg maar als aandeelhouder wil je gewoon profiteren van de stijgende koers en de stijgende omzet en winst per aandeel van Facebook. Heb je echt sociale motieven en denk je meer om ESG, environmental, dus milieu, social en governance governance. Ja, dan laat je Facebook even links liggen. Gelukkig zijn er ook nog veel andere mooie technologieën en groeiaandelen. Zodat je niet per se in Facebook hoeft te beleggen. Maar wij zitten er voor veel klanten toch nog wel in. Ik heb het zelf ook in portefeuille. Ik, eerlijk gezegd, denk ik wel dat het goed is dat zeg maar Facebook nader gereguleerd wordt. Het creëert voor op sommige vlakken ook een eagle level playing field. Ook voor de concurrentie enzovoort. En ik vind ook, zou het ook goed vinden als Zuckerberg toch wat meer tegenspraak gaat dulden. Of Nick Clegg de juiste persoon is, de voormalige vicepremier. Die zit in een soort oversight board.
Dat is de grote vraag.
Die oversight board die gaat trouwens praten met de klokkenluidster. En ik moet zeggen, heeft weinig aandacht gekregen in de media. Afgelopen week heeft Facebook ook een policy aanpak veranderd. Scheldpartijen enzovoort. Het beledigen van politieke figuren, van artiesten en dergelijke. Dat kan je, als je die reacties geeft op Facebook, dan word je geblokt.
Stel, we gaan even filosoferen. Jij zei, Han, achter de schermen zijn die systemen zo met elkaar vervlochten. Dus je kan bijvoorbeeld een Instagram misschien niet uittrekken, of een WhatsApp of Facebook uit Facebook zelf. Stel dat het wel kan. Dus we gaan ervan uit, dat kan, onder die druk moet het allemaal gebeuren. Dan heb je mogelijk een aandeel Facebook, een aandeel Instagram. Klinkt heel leuk.
Ja.
Wil je die als belegger ook hebben?
Dat kan best, dus dat er op zich een businessmodel achter zit, hoor. Dat hangt allemaal van de prijs natuurlijk die het dan is. Dus het is niet zo dat je dat per se negatief hoeft te zijn. Maar ook hier geldt weer dat al die bedrijven toch weer zullen pogen om nummer 1 te worden. Want nummer 1 betekent dat je dat netwerkeffect weer hebt. En ze ben je weer bij terug bij af. Dus ja. Ik weet niet of het met opsplitsing echt geholpen is. Dus je kunt het beter met regels. En bijvoorbeeld in China zijn ook allerlei regels toegepast. En iedereen doet er heel druk over. Van dat is allemaal de communistische partij die allerlei macht probeert naar zich toe te trekken. Maar wat ze bijvoorbeeld recent hebben gedaan is de negatieve reviews. Die werden dan wel eens verwijderd door dan de partij. Maar dat mag dan niet meer. Dat is nu strafbaar in China. En je mag ook niet een valse review schrijven. Dus dat mag ook niet meer in China. Dus dat is verboden.
Ja, dat is hier in het Westen.
Dat is dan een beetje raar.
Dat soort regelgeving ook wel. Hè? Het schrijven van valse reviews. Het inkopen van reviews door de onderneming enzovoort. Dat zal een praktijk worden die in meerdere landen verboden zal worden.
Maar het feit dat je dat reguleert, dus je zegt, nou, ik zorg dat je dat reviews gewoon kloppen die er staan, dat is eigenlijk alleen maar goed voor deze techbedrijven. Ja. Want op het moment dat jij weet dat die reviews kloppen, dan maak je er meer
gebruik van. Dan
gaat de betrouwbaarheid omhoog. Dus ja, en dan dat daarvoor de koersen zouden moeten zakken, wat dan in China gebeurt, ik begrijp dat niet. Ik snap niet waarom dat, als je dat, ik vind dat soort regulering goed. En natuurlijk wil iedereen graag dat natuurlijk zo'n techbedrijf alle macht heeft van de wereld. En dat die natuurlijk als aandeelhouder gezien. Dus dat je daar heel veel geld mee kan verdienen.
Ja, wat Wim net
maar dat
zei,
is geen houdbaar businessmodel. Uiteindelijk zie je dan toch dat het te veel maatschappelijke gedoe is, zeg maar, erover zo'n situatie.
Dus misschien heb ik te veel sprookjes gezien. Want mij leek het dan ook wel mooi. We hebben het altijd over dat je een brede portefeuille moet hebben. Dan dacht ik, nou, dan heb je een aandeeltje Facebook, je hebt een aandeeltje Instagram, je hebt een aandeel. Het klinkt in de praktijk. Als ik jou zou beluisteren, of jullie zou beluisteren, dan gaat het hem denk ik niet worden. Maar
nee, omdat
het misschien wel leuk zijn als.
Ja, want de neiging toch is om zeg maar te concentreren op één partij. Dus die partij die zeg maar de grootste marktmacht heeft, die heeft het beste netwerkeffect. Dus die kan ook het meest efficiënt zeg maar dat uitnutten.
Ja, maar dus technologie is zo breed dat zeg maar als die ondernemingen zich op verschillende niches richten. We zien de afgelopen jaren ook een aantal groeicompanies die we eigenlijk 5, 6 jaar geleden niet kenden. Wie kende 5 jaar geleden, 6 jaar geleden TikTok. Ik noem maar even een bekend voorbeeld. Maar ze zijn natuurlijk talloze. En er zit gewoon nog een enorme groei. Ook nieuwe business models. Dus wellicht unlocking value is het zelfs goed. Maar ik denk vooralsnog dat Facebook wel profiteert van het netwerkeffect. Maar ze zullen moeten groeien ook met nieuwe activiteiten. En reels van Instagram en shopping op Facebook zelf. Waarmee ze trouwens ook de concurrentie ook nog meer aangaan met bijvoorbeeld Amazon. En als je het trouwens over break-up hebt en valse concurrentie, dan zou ik me druk maken over Amazon. Want Amazon verdient ook veel geld met Amazon Web Services. En dat leverde ze onder andere ook aan de, eigenlijk een van de grootste concurrenten, Walmart. En Walmart Management heeft in het verleden gezegd, ja, daar hebben we eigenlijk het paard van Troje mee binnengehaald. Want daardoor krijgt Amazon eigenlijk indirect zicht op al onze logistieke stromen. En welke producten en artikelen goed verkopen. En dat is ook voor het derde platform wat Amazon heeft. Behalve dat ze zelf de retailer zijn, bieden ze ook diensten aan derden naast Amazon Web Services. En die derde verkoop, daar werd echt over geklaagd. In die hearings ook, vorig jaar in juli al. En ik moet zeggen dat een aantal klachten daar toch wel heel serieus waren. Maar ja, dan zie je al, daar heb ik eigenlijk weinig respons op gehoord van de wetgevers in het Amerikaanse congres, die helaas ook veel meer met zichzelf bezig zijn en in onderlinge partijenrivaliteit dan met effectieve wetgeving. Want daar denk ik dat een ingreep op zijn plaats was geweest.
Ja, je ziet inderdaad opbreken dus, Han?
Wat die Battle of the Clouds, wat er een beetje aan zit te komen, dat is er wel. Je hebt natuurlijk Microsoft met Azure en je hebt Amazon met AWS. Dus dat zijn de twee grote partijen. Nu probeert Google daarin te breken door een soort multicloud te hebben. Dus we zijn een soort zoekmachine in de cloud. En je moet niet op één cloud vertrouwen. Je moet meerdere clouds hebben. Dat is heel slim bedacht natuurlijk. Want dan in ieder geval, zij staan lopen een beetje achter bij die twee. Hebben een beetje de gang naar de cloud gemist. En dan zou Google daar zeg maar wel weer zijn rol in kunnen spelen. Maar ook hier weer om gewoon dat netwerkeffect uit te nutten. Ja. Dus ik weet nog dat ik in gesprek had met een klant in 2012 of zoiets. Er stond Amazon 120 keer de winst. En dat was dan heel erg duur. Ik zeg, ja, maar al dat geld, al die cashflow die ze genereren, die investeren ze weer in nieuwe dingen.
Ja, het is typisch.
Waar gaat het dan in? Ja, het gaat bijvoorbeeld in dat iets dat heet de cloud. Hè? Ja. Dus toen was het nog niet zo bekend in 2012. Ja, maar dat moet een boek verkopen moet toch niet in de cloud gaan investeren? Nee, je moet zien hoe een succes het nu geworden is.
Nee, dus dat is typisch, Han, dat je dat noemt inderdaad, die cloud. Want het marktmisbruik, dat ging eigenlijk niet zozeer over Amazon Web Services, maar meer over nog de retailingtak. Maar het voorbeeld wat Han aangeeft is precies het juiste. Van die technologiecompanies, die gebruiken een deel van hun technologie om weer een alternatief, ander business model te ontwikkelen. Mm-hmm. En ja, beperk je daarmee zeg maar de groei als je ingrijpt? Dat betwijfel ik. En die grootmachten hebben inderdaad heel veel power. Ook in productontwikkeling. En de move to the cloud is in technologieland inderdaad een bekend voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling, waarbij ook voormalige grootmachten de markt totaal gemist hebben.
Absurd, ja.
Bijvoorbeeld Oracle, wat wel bezig is met een inhaalslag, maar die hebben eerst de cloud volledig laten liggen. IBM. Wie kent dat nog, hè? Als technologie grootmacht? Heb je ook afgelopen 10 jaar alleen maar geld aan verloren eigenlijk? Dus ook in technologieland moet je wel voortdurend kijken wie wordt de marktleider, wie is de huidige marktleider, maar wat is het business model? Zijn er alternatieve mogelijkheden en verder ontwikkelmogelijkheden?
Maar als het zo multicloud wordt, dan is het risico dat de cloud zelf, dus de cloud dienstverlening, gewoon een commodity is. Nou, daar gaan we niet veel voor betalen. Je moet betalen voor je toegevoegde waarde, je toegevoegde waarde kan leveren in de cloud. Maar dan zie je dus weer een hele massa aan bedrijfjes ontstaan die toegevoegde waarde leveren in de cloud, die misschien de volgende Microsoft of de volgende
digitale infrastructuur
zijn.
Dat is eigenlijk de achterliggende reden. En dat hebben we wel gemerkt tijdens de coronacrisis. Het hele concept van computing at home enzovoort, decentraal op alle punten, via de zeg maar link via de cloud. Ja, dat is de komende jaren nog zoveel in ontwikkeling. De achterliggende, onderliggende kracht van digitalisering, die zet sterk door. En daar profiteren deze companies als Facebook, Microsoft, Amazon enzovoort.
Maar ook heel
volledig
veel
nog van
kleine bedrijven. Want kleine bedrijven hoeven niet meer allemaal die eigen infrastructuur. Die halen alles uit de cloud. Ja. Dus alle diensten die je vroeger moest inkopen, dure software, dure machines, dure mensen. Dus alles as a service tegenwoordig. Dus die kun heel asset light kun je beginnen. En kun je al meteen concurreren met je grootste concurrenten. En het aardige is, die hele grote concurrenten, die hebben vaak nog grote legacy systemen. Die ze dan niet afscheid kunnen nemen of willen nemen of niet willen afschrijven. En die dus niet zeg maar het nieuwste van het nieuwste hebben. En dan zie je een aantal bijvoorbeeld ook op CRM-modules. Zoals zie je dus dat het fantastisch doen. Dus die
dan kom ik eigenlijk nog even terug op dat punt wat we in de uitzending ook al behandeld hadden. Je noemt net asset light enzovoort. Is het business model exponentieel? Hè? Als je dienstverlening via internet distribueert, is je marginale distributiekosten feitelijk nul.
Ja.
Na je aanloopinvesteringen, dus na de aanloopperiode en forse investeringen, vaak nog jaren inderdaad wel even verlies. Maar als je die horde bent gepasseerd, dan is iedere euro of dollar extra omzet is ook extra winst. Daarom lopen vaak ook de waarderingen van dat soort ondernemingen wat vooruit op de feitelijke huidige winstontwikkeling. Maar asset light en de move to the cloud, distributie via internet, een hele andere kostenstructuur dan traditionele ondernemingen. Dat onderscheidt dus de beursondernemingen met lineaire groei van diegene met exponentiële groei. En ja, technologie, sector, digitalisering van de economie, dat gaat nog volledig door. Dus los van Facebook, of Facebook wel of niet wordt opgeknipt, de sector en de brede macht van de technologie sector is heel duidelijk.
Ja, die is heel duidelijk.
In dit licht is dat dus een achterhoede gevecht. Hè? Ja. Dus ik bedoel, de technologie die gaat sneller dan de wetgeving of de politiek najaagt. Die vechten eigenlijk zo'n Don Quixote tegen dan de molens die in zijn spook wat niet meer bestaat eigenlijk. Dus dat.
Over die sector als geheel, want ik denk dat Mark Zuckerberg heel blij hiernaar luisteren dat er ook andere bedrijven zijn die onder vuur liggen. Maar we zouden vergeten dat er meer zijn. Hoe staat die sector er überhaupt voor? Ben je nog enthousiast over tech-aandelen?
Nou, als ik naar de laatste cijfers zie, de afgelopen kwartalen, ja, dan lijken het wel start-ups. Dus als je kijkt naar de resultaten, dat is weer 30-40%. Dat zijn toch de grootste bedrijven ter wereld.
Klots nog tegen de plint.
Spectaculair. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wat vaker geleken met de dotcom-hype. Dus maar in 2000 maakten al die bedrijven geen cent winst. In 2000 stond de 10-jaars rente in de VS op 6%. En als ik dan nu kijk naar de waardering in de kaststroom, alleen de cashflow die al uitspuit, dat is fenomenaal. Dat is echt. En bijvoorbeeld een Apple, dat wordt dan gezegd van ja, dat moet dan opgesplitst worden. Maar wat dan? Apple heeft een marktaandeel wat vrij klein is als je kijkt naar mobiele telefoons. Ja, ze maken er heel veel winst mee. Dus dat is een beetje alle winst, die halen ze wel naar zich toe. Maar ook op het gebied van PC's. Is Apple dan groot in PC's? Nee, Apple is eigenlijk nergens groot in. Dus wat nou dus dat het te veel marktmacht heeft?
Als je nou kijkt naar de, laten we ook nog even terugschakelen naar het beursklimaat van de afgelopen weken. En waar mensen zich zorgen over maakten. Dat is die inflatievrees, de tekort aan onderdelen, de grondstoffen die duurder worden enzovoort. Maar als je nou kijkt naar die technologieondernemingen in de hardware sector, hebben ze er wel degelijk last van. Hè? Apple had ook afgelopen weken de melding dat ze de nieuwe iPhone 13 misschien niet voldoende konden leveren vanwege chiptekorten. Maar in software maakt het niet uit. Dus je ziet die dominantie van die technologie sector zie je toenemen en de winstmarges, de structuur van de economie, die verandert gewoon. De winstgevendheid van die companies die ligt ook op structureel hogere niveaus. Eigenlijk als je kijkt door de jaren heen, ondernemingen als Koninklijke Olie, de energiebedrijven, de oliemaatschappijen, die hadden altijd winstmarges die in goede en slechte tijden maar zo varieerden tussen de 5% en 7%. Maar bij die technologiegrootmachten ligt dat gewoon boven de 25%. En dat aandeel van die technologie sector, en dan ook echt heel breed, dat weegt ook steeds zwaarder op de totale beurswaarde en op de economie. Bovendien, we hebben het over productie- en leveringsproblemen van onderdelen. Maar de industriële productie, de industriële sector, is ook al een kleiner deel van de economie. Zelfs in China is de dienstensector al meer dan 50%. Dus als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van de winstmarges, of die onder druk komt de komende maanden, de komende kwartalen, bij sommige bedrijven wel degelijk wel. Het zal vaak genoemd worden bij de conference calls, bij de kwartaalresultaten. Maar voor de beurs als geheel en voor de economie als geheel en voor de technologie sector in het bijzonder, daar geloof ik niet dat die winstmarge echt onder druk komt. Integendeel.
Ja, dan nog twee dingen over technologie. Wat je bij ziet natuurlijk is dat het vaak de facto monopolies zijn op hun gebied. En een monopolie staat dan niet bekend omdat die een gebrek heeft aan pricing power. Dus die kan makkelijk de prijs verhogen. Dus als er wat meer inflatie is, dan moet dat makkelijk doorgerekend kunnen worden. En het tweede is, als je nou kijkt hoeveel werknemers daar in dienst zijn bij die technologie, is verrassend weinig.
Ja.
Dus het grote probleem is als die salarissen straks gaan stijgen. We krijgen toch een periode dat inflatie niet tijdelijk was, maar toch wat structureler is. Ja. Met zo'n tekort aan personeel zoals je nu hebt, ja, dan ligt het voor de hand dat je hogere looneisen hebt. En dan kun je zeggen, ja, maar er is geen macht van de vakbonden. Nou, heb je social media eens gezien, die is veel machtiger nog dan een vakbond. Dus reken er maar op dat die lonen hard gaan stijgen. En als je heel veel personeel hebt, dan doet het best wel pijn. Dus als je een FedEx bent of een McDonald's. Mm. Ja, McDonald's kan dan zeggen, weet je wat, ik zet zo'n bestelscherm neer. Dan is dat een stuk goedkoper. Dus dat zul je ook zien, hè, door die tekort aan personeel, dat robotisering en automatisering en dus weer technologie weer een extra impuls krijgt. Maar ik denk wel, als je naar de toekomst kijkt, dat je moet dus kritisch kijken naar bedrijven die heel veel mensen in dienst hebben. En wat dat dan gaat drukken op de winstmarges. Dus dat vrees ik wel dat dat een impact gaat hebben.
We gaan maar niet bij technologie. En we begonnen met het opbreken van Facebook. En nu weet ik, dankzij jullie, weten we met z'n allen hoe die hele sector ervoor staat. Wat de risico's zijn, ook voor je als belegger. Met alles in het achterhoofd. Dus ik begin bij jou, Han, tot slot. Met alles in het achterhoofd. Hè? Want mogelijk wordt Facebook opgebroken of een ander techbedrijf. Zou je er alsnog gewoon in investeren?
Ja, je kan niet anders. Ik bedoel, het probleem is dat technologie is niet alleen maar de techsector. Dus Amazon is feitelijk een retailer. En als je alle sectoren bij elkaar voegt, dan moet je echt je best doen om niet in technologie te beleggen. Omdat technologie in alles doorgedrongen is. En Facebook, is dat dan echt technologie? Of is dat een bedrijf dat gebruik maakt van technologie? Ja. Dus er echt, als je puur kijkt naar de core software, hardware, of dat nou echt. Ja, er zijn heel veel bedrijven maken juist efficiënt gebruik van technologie. Dat noemen we dan gek genoeg een technologiebedrijf, maar dat is het niet. Nee, het is gewoon iets wat een bestaande business vervangt, maar met technologisch inzicht, met technologische hulpmiddelen. Dus je kunt niet zeggen, ik beleg niet in technologie, want dan zeg je, ik beleg in iets wat vroeger was, maar wat nooit meer zal terugkomen. Dus je moet wel. Dus,
ja. Nou, je moet wel heel. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Je moet wel opletten bij technologie, want technologie kan ook verouderen. We hadden in de uitzending toch nog even het voorbeeld van TomTom. Niet die navigatietechnologie, die is juist hot. Maar de kastjes enzovoort, dus de manier waarop het verpakt wordt in producten enzovoort, dat kan gewoon technologisch verouderen.
Dat zegt Bill Gates ook. Elk technologiek bedrijf kan er binnen 2 jaar out of business zijn. Als je niet innoveert, als je niet meegaat, als je niet beweegt.
En overleden die willen graag innovatie bevorderen, maar je moet dat vaak toch aan de markt overlaten. En daar een goed veld van vrije concurrentie creëren.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Je hoorde Wim Zwanenburg van Stroeven & Bergen Vermogensbeheer. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten. Dat was Wim Zwanenburg en Han Diebrink, CCO bij Aureus. En ik hoop je volgende week weer terug te zien. Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.